om te gaan beginnen. Laatste sessie van vandaag. Dankjewel allemaal dat jullie nog zijn gebleven tot het einde. Binnenkort de Koninginnennacht natuurlijk vannacht. En alle laatste eindjes van de Dev Days. We gaan het vandaag hebben over de return on investment van kwaliteit. Dus als je toegankelijk bouwt, wat dat voor impact heeft op je project en op de statistieken met name van je projecten. Mijn naam is Jeroen Hulscher. Ik ben Accessibility Evangelist, zoals dat zo mooi heet, bij Microsoft. En dat in dat ik eigenlijk, zoals het woord al zegt, het evangelie verspreid over toegankelijkheid binnen Microsoft en ook bij onze partners. Dat betekent dat ik dus interne trainingen geef en een van de trainingen die ik vaker geef is de training die ik vandaag ga houden. Toegankelijkheid kent eigenlijk een aantal belangrijke business values en dat is iets wat sterk ondergewaardeerd wordt in Nederland. Toegankelijkheid kennen de meeste mensen van de webrichtlijnen, wat een erg saai en suf en vooral heel vermoeiend karakter hebben. Als je kijkt naar de business values van toegankelijkheid, dan is dat een veel belangrijkere invalshoek. En dat is ook de invalshoek die we hebben gekozen bij Microsoft. Maar daarover later meer. Mochten jullie vragen tussendoor hebben of opmerkingen hebben of tips, stel ze gerust of geef ze gerust. Wij zijn ook niet alwetend, maar we vinden het vooral heel belangrijk en willen dat met jullie delen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over voor wie toegankelijkheid eigenlijk van toepassing is. We gaan ook iets vertellen over de rol van Microsoft daarin. Vervolgens gaan we kijken naar waarom toegankelijkheid eigenlijk zo belangrijk is. En ik heb een aantal tips en trucs. Hoeveel van jullie zijn developer? Jee, helemaal goed. Wat ik net al aangaf, toegankelijkheid heeft met name een beetje een suf karakter. Het staat ook vol, bol eigenlijk van de stigma's. Mensen hebben het gevoel dat het alleen maar voor een paar blinden en iemand met een lam handje is, bij wijze van spreken. En het is alles behalve dat. Het heeft eigenlijk voor iedereen heel veel meerwaarde. Een van de leukste voorbeelden die ik daarvan heb is eigenlijk, ik sprak een maand of twee geleden met iemand van de stichting Eenvoudig Communiceren. En wat zij doen is, zij maken complexe teksten eenvoudiger voor mensen die laaggeletterd zijn. En een goed voorbeeld wat hij daarvan gaf was een brief die de Belastingdienst ieder jaar de deur uitstuurt, een voorlopige aanslag. Die brief die kennen we allemaal. Het staat vol met allerlei termen zoals premies en heffingen en naheffingen. Box 1, box 3. Wat die stichting doet is, zij maken een variant van die brief. En in die variant staat, u heeft een huis, u werkt, daarover moet u belasting betalen. Dat komt uit dat potje en het gaat naar dat potje. Volgens mij kunnen we het er wel over eens zijn dat iedereen eigenlijk liever die brief krijgt. Want dat is namelijk voor ons allemaal heel makkelijk te begrijpen. Dus je vraagt je eigenlijk af waarom we niet allemaal sowieso wat toegankelijker communiceren in onze web. In onze web en in onze overige uitingen. Als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, we hebben iets minder dan 17 miljoen Nederlanders. Daarvan zijn 78.000 blinden, 238.000 slechtzienden en zo'n 700.000 kleurenblinden. Even kijken, we hebben een mannetje of 20. 1 op de 8 mannen is kleurenblind. Dus zijn er vandaag mensen in de zaal die kleurenblind zijn? Oh, balen. Nou, dat is jammer. Het lijstje gaat nog even verder. We hebben 1,3 miljoen doven en slechthorenden. We hebben 1,5 miljoen lichamelijk gehandicapten. 825.000 dyslectici. En 1,5 miljoen laaggeletterden. Dus dat zijn mensen die moeite hebben met gangbare teksten. Als je dat bij elkaar optelt, dan heb je 4 miljoen Nederlanders. En dat is best veel. Dat is ongeveer 25% van de samenleving. Dus dat is best wel een behoorlijke business value als je het hebt over je applicatie toegankelijk maken voor deze doelgroep. Wat nog niet in die doelgroep zit, zijn eigenlijk de mensen die ouder aan het worden zijn. Wie van jullie is op dit moment ouder aan het worden? Allemaal, hè? Ja. Nee, de grap is dat in 2015 is ongeveer 20% van de samenleving is 65 jaar of ouder. In 1960 was dat zo'n... Oké. In 1960 was dat 8%. Dat is wel gezellig, al die... In 1960 was dat ongeveer 8%, dus dat is een enorme vergrijzing. Nou, dat weten we allemaal wel, alleen we kennen nog onvoldoende eigenlijk de consequenties die dat heeft voor de manier waarop ouderen omgaan met internet. Er worden wel onderzoeken naar gedaan, maar eigenlijk onvoldoende. Ben ik nog steeds verstaande met de open deur? Oké, goed. Misschien hebben sommigen van jullie vandaag of gisteren bij onze stand ook het ouderdomspak aangehad. Of hebben jullie het gezien toevallig? Oké, dat is een pak wat we bij ons hadden. Dat trek je aan en vervolgens dat doet eigenlijk de gewrichten in je armen en de gewrichten in je rug beperken in bewegingsruimte. En het is heel ontzettend grappig als je dan met dat pak aan gaat proberen gewoon een gemiddelde website te pakken. Probeer maar eens gewoon een formulier in te vullen of dat soort dingen. Er zijn heel veel beperkingen die je dan eigenlijk tegenkomt, die wij ons allemaal niet realiseren, maar die zijn er wel. Wat zijn onze meest gewaardeerde bezoekers van onze website? Iemand een idee? Komen deze namen bekend voor? Het mooie van zoekmachines is dat zoekmachines eigenlijk ook doof en blind en motorisch beperkt zijn. Dus zij bekijken eigenlijk alleen maar de daadwerkelijke datalaag van je website. Zij zien geen CSS, ze zien geen Flash of Silverlight. Dus alles wat je in dat soort onderdelen wegstopt, dat is verborgen voor eigenlijk de belangrijkste bezoekers. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de mobiele devices. Dat is een enorme groeimarkt. En dat weten we ook allemaal. We hebben waarschijnlijk ook wel een hoop over gehoord de afgelopen paar dagen. Wat ik wel schokkende cijfers vond, is dat bij Facebook heeft 500 miljoen gebruikers. En 250 miljoen gebruikers van Facebook maken gebruik van de mobiele versie. Dus dat is een enorme doelgroep. En als je nadenkt over hoe mobiele gebruikers met een applicatie omgaan, dan is eigenlijk de belangrijkste content op de pagina zou eigenlijk bovenaan moeten staan. Dus je zou niet moeten zoeken naar informatie. Een mooie bijkomstigheid van toegankelijkheid is eigenlijk dat het ook heeft gezorgd voor enorm veel innovatie. Is er iemand die nog nooit gebruik heeft gemaakt van een verlaagde stoeprand? Ik denk dat we daar allemaal namelijk heel veel profijt van hebben. Het scheelt ons wekelijkse bezoekjes aan de fietsenmaker om weer nieuwe banden of nieuwe wielen te halen. Het helpt enorm bij het zeulen van je bagage op Schiphol. En het helpt ook mensen zoals Nieuws, die straks wat meer daarover zal vertellen, bij het vinden van een weg over een onderdeel zijn van de samenleving. Heeft iemand enig idee waarom de typemachine is uitgevonden? Niemand? Ga je gang. Nee, de reden dat er in eerste instantie een typemachine is ontwikkeld. Sorry?
Sommige mensen schrijven
niet
netjes.
Dat zou ook een hele goede reden zijn geweest. Ja, dus sommige mensen zouden niet netjes kunnen schrijven. Ja, dat is op zich ook een goede reden. De allereerste typemachine is ontwikkeld voor iemand die blind was. Voor de vrouw van de uitvinder eigenlijk. Zij woonde op redelijke afstand. Dus ze wilde wel met elkaar kunnen communiceren, dus brieven schrijven. Maar ze was blind, dus ze kon niet zelf het helemaal schrijven. Dus ze had die toetsen nodig met de eerste vorm van braille daarop. Volgens mij hebben we vandaag allemaal wel één of twee toetsenborden bij ons. Ik zeg niet dat als we geen typemachine hadden gehad, dat we dan nooit een toetsenbord hadden gehad. Maar het heeft er in ieder geval wel aan bijgedragen. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind is een TED-talk van Stephen Hawking, ongeveer eind vorig jaar. Je ziet dat microfoontje wat ik heb omcirkeld. Het is een beetje slechte kwaliteit, maar het is gewoon een opname van het is een foto van de video. Dat lijkt een microfoontje, maar het is eigenlijk een sensor die op zijn wang zit geplakt. Stephen Hawking heeft nog maar weinig spiergroepen die goed functioneren. En een van de spiergroepen die wel goed functioneert is zijn tong en zijn wang. Dus voor het ademhalen werkt in ieder geval alles nog redelijkerwijs. En wat hij kan doen is met zijn tong tegen zijn wang aandrukken. Scrollen. Tikken, dubbelklikken. En op die manier bestuurt hij eigenlijk de computer die zijn teksten voorleest. Omdat praten voor hem gewoon te zwaar is nog. Volgens mij maken we allemaal wel eens een keer gebruik van voice control. Ik heb het ook in mijn auto zitten, daar ben ik erg blij mee. Het scheelt me een hoop boetes ieder jaar. Wederom, ik zou niet willen zeggen dat als Stephen Hawking niet deze behoefte had gehad, dat we dan nooit voice control hadden gehad. Maar de beperkingen worden eigenlijk het eerst zichtbaar bij de mensen die ook echt last hebben van die beperkingen. En dat draagt enorm bij aan innovatie in ons vakgebied. Laatste voorbeeld. Kinect hebben we vandaag en gisteren waarschijnlijk allemaal wel voorbij zien komen op de stand. Misschien hebben sommige van jullie hem al thuis staan. Het mooie van die Kinect is dat er is gebleken dat het enorm helpt bij het lerend leven van kinderen. Het maakt het enorm makkelijk voor kinderen om computers te besturen. En met name bij autistische kinderen. Dit is een autistisch meisje uit Amerika. Had enorm veel leerproblemen en ook enorm veel beperkingen als het ging om besturen van interfaces. Werd ze enorm gefrustreerd van, heel boos van. En met die Kinect heeft ze eigenlijk voor het eerst gewoon normale bewegingen kunnen gebruiken om een apparaat aan te sturen. Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is dat innovatie vaak voortkomt uit een probleem, uit een probleemstelling. En mensen met een beperking hebben nou eenmaal vrij vroeg al te maken met die beperkingen. Om dat meer kracht bij te zetten hebben we vandaag een gast die zojuist hier naartoe is komen rollen. Nieuws Schuddeboom. Daar hebben we hem. Nieuws, kan jij je misschien even voorstellen?
Nieuws Schuddeboom. Ik ben 28 en ik ben ondernemer. Ik ben met name bezig met Zorg 2.0. Hè, dus applicaties om patiënten en artsen onderling beter met elkaar en intensiever met elkaar te laten praten, maar ook familieleden bijvoorbeeld. En ook daarin merk je dat toegankelijkheid een belangrijke rol speelt. Een product wat niet toegankelijk is, is niet bruikbaar. Wat betekent het nou dat ik spastisch ben voor mijn eigen webgebruik? Ik ben spastisch, dat betekent onder andere dat mijn motoriek verstoord is. Klikken kost tamelijk veel moeite. Ik kan wel gewoon een muis bedienen, maar het kost me gewoon meer moeite. Als het focusgebied bijvoorbeeld van een knop te klein is, omdat een knop heel klein is, ja, dan kan ik er eigenlijk niet mee werken. Ik ga een aantal voorbeelden geven van, en dat doe ik bewust zonder slides, zodat je ook nog op dit late uur nog een beetje op moet letten en wat op moet schrijven. Aantal voorbeelden geven van dingen waar ik in concrete sites tegenaan loop. Nou, we beginnen bijvoorbeeld met het lezen van een krant. Iedereen kent de website van de Telegraaf. Wat vinden we daarvan? Van die site, hè? Niet van de krant. We hebben het hier niet over politiek vandaag, daar doen we niet aan. Maar wat vind je, wat is, als het over toegankelijkheid gaat, welke gedachte komt er dan bij je op als je aan de website van de Telegraaf denkt? Iemand? Wat zei je?
Schreeuwerig, ja.
Heel druk. Nou, dat is precies, hij is ontzettend vol. En zo vol dat ik er acuut van in de war raak. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat iedereen dat overkomt. Alleen dat we in het kader van advertenties en zo daar toch vrede mee proberen te krijgen. Wat er bij mij gebeurt in mijn hoofd, als gevolg van die spasticiteit, is dat ik niet weet waar ik moet zijn. Ik raak de weg kwijt. Iedereen raakt bij volle websites de weg kwijt, maar wat er bij mij gebeurt is dat ik dus echt moet gaan zoeken van, ja, waar moet ik überhaupt zijn. Dat betekent dus, als een website vol is en veel functionaliteiten bevat, dan raak je in de war en dan denk ik, nou, doe mij maar een andere krant. Of in dit geval even tegenhanger, de website van de NOS doet het al een heel stuk beter. Want daar zit een heel veel witruimte in. Nou, ander voorbeeld. In een heel ander probleem. De interface van Foursquare. En dan heb ik het niet even over de mobiele applicatie, maar in dit geval over de site. En over een specifiek onderdeel daarvan. Namelijk de vriendenzoeker van Foursquare. Is het iemand wel eens opgevallen dat je, als je op de vriendenzoeker klikt, dat je voor elke vriend die je een vriendrequest wil sturen, moet je klikken? Ik heb 350 vrienden moeten aanklikken. Per vriend één keer klikken. Aan het einde van de dag ging ik dat doen en daar ben ik 3,5 uur mee bezig geweest. Om dat voor elkaar te krijgen. Met andere woorden, je moet dus iets bedenken om te zorgen dat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld 10 vrienden in één keer te selecteren. Of gewoon te zeggen, zoals dat vaker gebeurt, select all friends. Om het maar even zo te zeggen. Hè, dat soort hele simpele dingen. Nog een ander voorbeeld. Hives. Er zijn, 9 miljoen accounts. Maar het is een vreselijk ontoegankelijke website. Zelfs voor mij, ik ben toch normaal intelligent. Maar wat is het probleem? Hives is een website die, zijn navigatie is thema georiënteerd. Een van de navigatieonderdelen is netwerk, bijvoorbeeld. Met netwerk bedoelen ze zoek je vrienden. Maar zoek je vrienden is een taak. En dus daar kom je, je komt iets doen. Maar de term netwerk is een veel te algemene, veel te algemene term. Dus als je een website meer taakgericht inricht, is mijn overtuiging dat die er toegankelijker van wordt. Ik werk ook veel met mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn vaak eindgebruikers van klanten van mij. Die doelgroep kan ik makkelijker laten functioneren op een taakgerichte website dan op een themagerichte website zoals Hives is ingericht. Met andere woorden, zorg ervoor dat het bij je doelgroep past. Ander voorbeeld, RSS. Prachtige tool, want ik hoef niet meer alles te zoeken, het komt allemaal naar me toe. Maar qua layout is het verschrikkelijk. Welke RSS-reader ik ook gebruik, ik moet er altijd een krant van maken met Paperly om er iets leesbaars van te maken. Want de witmarges zijn zo groot dat je de context verliest, want de regels staan te ver uit elkaar, de regels lopen te lang door, nou, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn een hele waslijst dingen wat daar niet aan klopt. Nou, dan vervolgens mijn drie of vier beste vrienden als het gaat over het gebruik van het web met mijn beperking. Nou, beginnen we met Ctrl-F. Als ik iets niet weet te vinden, dan is de eerste knop die ik gebruik is Ctrl-F. Want ja, ik moet ook op de pagina, dus de, en dan gebruik ik dus niet de zoekmachine, want dan moet ik de metadata uitlezen en dan moet ik de... Ik gebruik dus gewoon Ctrl-F als ik weet dat er iets op een website staat, maar ik weet niet waar. En dan heb ik het dus over de pagina waar ik op dat moment ben. Een andere goede vriend van mij is Ctrl+. Ik heb in het verleden voor het communicatiebureau waar ik werkte als online specialist ook wel websites gebouwd. Nou ja, normaal gesproken, ik bouwde altijd een lettervergroter in. Maar ik weet ook dat hetzelfde effect bereikt kan worden met Ctrl+ voor websites die geen lettervergroter hebben. Dus ik leg iedereen uit dat je Ctrl+ je als beste vriend zou moeten beschouwen. Ook iedereen die me dat vraagt. Nou, ander voorbeeld wat ik veel gebruik is de readability bookmarklet van ARC90, even voor degene die dat thuis op willen zoeken. Die stript je hele inhoud van je website. Dus die, wat die doet, die giet je tekst in een ander formaat met betere marges, met grotere lettertypes. En wat je dan krijgt is dus een leesbare tekst. Nou, dat soort tools gebruik ik om gewoon mijn ding te kunnen doen. En verder blijf ik net zo lang hameren door middel van dit soort verhalen om duidelijk te maken dat als ik dus het internet wil kunnen blijven gebruiken. Hey, Jeroen vroeg net al, wie wordt hier allemaal ouder? De consequentie van het feit dat je allemaal ouder wordt, is dat je allemaal een keer blind, een keer doof of een keer niet meer in staat bent om je muis goed te bedienen. Dus je kan het je niet veroorloven om hier niet serieus werk van te maken. En dat is wat ik blijf zeggen, zodat andere mensen ook het kunnen gaan ervaren. Ik ben ondernemer geworden, mede dankzij het web. Ik zou dus niet zonder het web kunnen leven. Dus vind ik ook dat het web nog veel toegankelijker moet worden. Ik heb net even met Jeroen Connect gedaan. Dat is het volgende project, want dat is een prachtig product. Maar er moet nog wel wat gebeuren. En dat gaan we dus samen doen, om dat meer toegankelijk te maken. En ik weet dat Microsoft zich daar ernstig voor inspant. En ik help graag mee. Dus daarom ben ik hier. Bedankt.
Dankjewel, Nieuws. Nou, Nieuws gaf het al een beetje aan. Waarom is Microsoft hier eigenlijk mee bezig? Veel mensen zeggen dan, ja, maar jullie eigen sites zijn eigenlijk ook helemaal niet zo toegankelijk. Nee, dat klopt. Daar zijn we ook hard mee bezig. Ik ga straks ook nog een aantal voorbeelden laten zien van onze eigen website. Ook om aan te tonen dat er nog werk aan de winkel is. Het is wel zo dat Microsoft eigenlijk al heel lang mee bezig is. We hebben in Amerika hebben we een complete afdeling die zich eigenlijk buigt over de toegankelijkheid van onze software. En nu ook steeds meer over het web. En in Nederland zijn we nu met een mannetje of 5 ook consequent bezig met het updaten en het upgraden van onze website. En ook de kennis te brengen naar de markt. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met een verhaal wat onze grote held Bill Gates een aantal jaar geleden heeft geschreven. Dat gaat over creative capitalism. Misschien is die term bij sommigen van jullie al bekend. Wat het eigenlijk betekent is dat kapitalisme heeft de maatschappij enorm veel gebracht. Maar het heeft daarmee ook heel veel mensen een soort van uitgesloten. Mensen die daar niet voldoende in mee kunnen komen. En Bill Gates geeft eigenlijk aan dat het de verplichting is van grote bedrijven. Een soort van morele verplichting eigenlijk om te zorgen dat we onze producten ook beschikbaar maken voor die doelgroepen. Wie van jullie kent dit logo? Jij mag niet meedoen, Niels. Heel goed. Wat is het, Appie? Accessibility. Ja, en welke? Oké. Okay. Sorry, wat zijn nog iemand dat? Zeg maar. Bijna goed, ja. Het drempelvrij logo heeft geen sterretjes eronder. Dit is het logo van de webrichtlijnen. De webrichtlijnen zijn ontwikkeld in 2001 door de Nederlandse overheid. En dat zijn 125 richtlijnen. Die bedoeld zijn om het makkelijker te maken je website toegankelijk te bouwen. Het enige nadeel daarvan is dat als je er 124 hebt, dat het dan fout is. Dus ook al doe je enorm je best als developer, als je er eentje niet haalt, dan is het klaar. En dat is eigenlijk ook de reden dat het enorm slecht gaat met het toegankelijk maken van internet. Of tenminste, dat verwachten wij in ieder geval. Dit logo is verplicht voor alle overheidswebsites, alle rijksoverheden, alle waterschappen en ook alle gemeentes. Nou, we hebben alleen al 600 gemeentes in Nederland. En bij elkaar zijn er ongeveer 700 tot 800 sites die verplicht zouden zijn om dit logo te dragen. En er zijn er 30. Waarvan een van de sites van Microsoft er één is. Dus het gaat eigenlijk behoorlijk slecht met die webrichtlijnen. De voornaamste reden is eigenlijk de complexiteit van die regels. En daarnaast zijn er ook best wel behoorlijk wat kosten aan verbonden. Volgens mij kost een audit €2.500. En dan testen ze je site, maar dan ben je nog niet gegarandeerd ook toegankelijk. Want dan heb je daarna nog meestal een hoop werk te doen. Het effect wat je daarbij ziet is dat heel veel bedrijven en heel veel partijen in de markt het gewoon loslaten. En dat ze dan maar zoiets hebben van, dan maar niet toegankelijk. En we hebben eigenlijk vandaag een hoop voorbeelden bij ons om aan te geven dat het wel degelijk zin heeft. En dat je wellicht niet 100% hoeft te voldoen aan al die richtlijnen. We hebben eigenlijk liever dat alle websites in Nederland 80% toegankelijk zijn. Of 70 of 60, maakt niet zo heel veel uit. Als je maar in ieder geval er moeite voor hebt gedaan. Als je maar bewust bent van de business value die je daarmee pakt, dan dat er dus maar 30 sites zijn die 100% toegankelijk zijn. Iemand zei net al, drempelvrij, iets met richtlijnen, wat is nou precies wat? Je hebt eigenlijk twee pilaren. De linker pilaar, dat zijn de internationale richtlijnen. Die bestaan uit 3 niveaus. Dus je hebt prio 1, 2 en 3. Dat is in ieder geval in de oude versie, ik kom met de nieuwe versie, maar maakt voor nu even niet zo heel veel uit. Je hebt die 3 niveaus en je hebt de Nederlandse webrichtlijnen. Dus dat zijn de richtlijnen die zijn ontwikkeld door de Nederlandse overheid. Die pakken eigenlijk in zijn geheel prio 1 en 2 van die internationale standaard. Prio 3 laten ze buiten wegen omdat dat zelfs voor Nederland complex is, schijnbaar. En daarbovenop zijn een aantal kwaliteitsrichtlijnen gestopt over de manier waarop je je site indeelt, op de manier waarop je code schrijft, dat soort dingen. En er is inderdaad nog het waarmerk drempelvrij. Dat zorgt voor heel veel verwarring eigenlijk in de markt. Drempelvrij is een Nederlandse standaard, maar is gebaseerd op de internationale standaard en pakt alleen maar prio 1 daarvan. Dit is ongeveer de lastige slide, dus vanaf nu wordt het weer makkelijker. Wat doet Microsoft er zelf aan? We hebben eigenlijk een jaar of twee geleden hebben we dit project echt met beide handen opgepakt. En we hebben daarin eigenlijk 3 stappen gedefinieerd. De eerste stap is het zijn van toegankelijk. Dus dat houdt in dat we onze eigen websites op orde moeten hebben. En dat we gewoon zorgen dat iedereen binnen onze organisatie eigenlijk op de hoogte is van de meerwaarde van toegankelijkheid. Er zitten een paar Microsofties in de zaal, dus ik hoop dat jullie nu allemaal denken, oh ja, dat is precies wat we allemaal hebben geleerd. De volgende stap is eigenlijk act. En dat is deels de reden waarom we hier vandaag staan. Wat we nu willen is dat we onze partners en onze development community gaan meenemen in het stukje toegankelijkheid. En daarnaast willen we in de toekomst zorgen dat we een van de grotere partijen zijn op het gebied van toegankelijkheid. En dat we ook faciliteren in het hebben van een goede discussie in Nederland. En dat we ook goed gaan kijken samen met de Nederlandse overheid over de waarde. Goed gaan kijken naar de waarde van de webrichtlijn en hoe we dat op de juiste manier kunnen brengen naar de webbouwers. Want daar moet het uiteindelijk toch echt vandaan komen. Een van de dingen die we zelf hebben gedaan. Ga je gang. Ja. Ja. Ja, de afdeling in Amerika is eigenlijk bezig met het toegankelijk maken van onze producten. Oh, sorry, de vraag was. Heeft iedereen een vraag gehoord? Of niet? De vraag was hoe het zit met de toegankelijkheid van onze producten. Dus zoals bijvoorbeeld SharePoint of Dynamics of CRM. En het antwoord op de vraag is eigenlijk dat onze afdeling in Amerika is daar hard mee bezig. Er zijn echt mensen die consequent met productteams zitten om te kijken hoe we dat soort producten toegankelijk maken. Wat je natuurlijk hebt, en dat is eigenlijk ook wat er in Nederland speelt, is dat er gewoon meerdere belangen zijn bij de ontwikkeling van dat soort systemen. Het is eigenlijk onze taak om te zorgen dat die productteams ook zich bewust zijn van de meerwaarde die toegankelijkheid brengt. Ik hoorde gisteren van iemand hier op de stand een heel pakkend voorbeeld eigenlijk. Die heeft voor een callcenter heeft die software ontwikkeld. En ze hebben daar een jaar na oplevering of zo, zijn ze opnieuw gaan kijken naar hoe dat product werd gebruikt. En wat daarin kon worden verbeterd. Toen hebben ze ontdekt dat ze eigenlijk met een aantal simpele tweaks, konden ze ieder callcenter gesprek zo'n 2 minuten korter laten duren. Denk je, ja, lekker belangrijk. Maar er zaten 750 medewerkers in dat callcenter. En er waren iets van 15.000 calls in de week volgens mij. En dat scheelde op jaarbasis 2,5 ton. Gewoon in euro's aan personeelskosten en aan de hele afhandeling aan de backend. Dus wat je merkt is dat toegankelijkheid ook daadwerkelijk gewoon echt geld kan opleveren. En dat is in ieder geval iets wat we bij Microsoft echt aan het oppakken zijn. Even kijken, dit is onze website. Dit is dus een van die 30 sites die voldoet aan de webrichtlijnen. Ik heb net aangegeven dat wij eigenlijk de webrichtlijnen niet zo heel erg... Daar geloven we niet zo in. Dus je zou je kunnen afvragen waarom we dan wel die stap hebben gedaan. Maar simpelweg omdat we gewoon wilden ervaren hoe het is om een toegankelijke site te bouwen volgens die webrichtlijnen. En wat we daar eigenlijk bij hebben, ontdekt is dat er zijn een aantal richtlijnen die echt enorm moeilijk zijn om te behalen. Er zit een video in onze site en het toegankelijk maken van video is echt een hel. Dat is echt behoorlijk veel werk. Je moet het videobestand in meerdere formats eigenlijk exporteren. Je moet ondertitels toevoegen, je moet audiodescriptie toevoegen en dat maakt het gewoon echt enorm kostbaar. Zeker als je bijvoorbeeld afzet tegen gewoon het aangeven van de natuurlijke taal van je pagina. Nou, dat is gewoon 1 regeltje toevoegen. En dit is even 2 dagen zwoegen bij wijze van spreken. Wat we wel merken is dat design niet zozeer een rem hoeft te zijn. Dat hoor je vaak, weet je, ja, toegankelijke sites zijn echt allemaal lelijk en suf en saai. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Ik vind het best een mooie site. Wat we wel merken is dat in onze huisstijl bijvoorbeeld een aantal dingen niet helemaal zijn afgevangen. Dat we daar nog een aantal kleine tweaks op nodig hadden. Maar verder past het vooral gewoon helemaal prima binnen de huisstijl van Microsoft. En wat ik zelf heel prettig vond en ook het team waarmee we werkten heel prettig vonden, was dat ergens is het wel fijn om richtlijnen te hebben waarmee je kunt bouwen. En of je nou wel of niet die richtlijnen allemaal wilt halen, het is gewoon fijn dat je weet wanneer je wel en niet goed bezig bent en wanneer je wel of niet kwaliteit levert. Dat eigenlijk eventjes daarover. Zoals beloofd, ik heb een aantal tips en trucs voorbereid. En er is altijd een beetje een discussie over wie nou eigenlijk verantwoordelijk is binnen een project voor toegankelijkheid. En developers die krijgen vaak de schuld. En dat is niet altijd helemaal terecht, want eigenlijk zit het ook voor een heel groot deel bij de designers en bij de functioneel ontwerpers. Ik laat die dingen even vandaag buiten beeld, omdat er niet zo heel veel developers, of niet zo heel veel designers op deze conferentie zijn. Mochten we straks nog tijd over hebben en mochten jullie dat willen weten, dan kunnen we daar uiteraard over praten. Als je kijkt naar toegankelijkheid, dan zijn er eigenlijk 6 focusgebieden. 6 pijlers waaraan je eigenlijk de kwaliteit van je website zou kunnen meten. In de eerste plaats is natuurlijk gebruiksvriendelijkheid. Nou, dat is gewoon de standaard usability. Dat heeft vooral te maken met de feedback naar de gebruiker toe. Het overzicht van je pagina is eigenlijk ook wat nieuws net heel treffend verwoorden. En een van de designaspecten van gebruiksvriendelijkheid is bijvoorbeeld ook het contrast op de pagina. Is alles duidelijk leesbaar en dat soort zaken. Het tweede puntje is eigenlijk de kwaliteit. Dus hou je aan de standaarden, gebruik je elementen waarvoor ze bedoeld zijn. Ik heb pas geleden werk van een collega bij een ander bedrijf gecontroleerd. En toen kwam ik erachter dat die HR elementen gebruikte om lijntjes onder titels toe te voegen. Nou, dat is echt iets wat je moet doen met CSS en niet met elementen. En je komt eigenlijk heel vaak dat soort dingen tegen. Bijvoorbeeld een H4 wordt gebruikt om een kleine kopregel te gebruiken, terwijl dat eigenlijk gewoon een H2 zou moeten zijn als je kijkt naar de structuur van de pagina. Kortom, het voldoen aan die standaarden, het gebruik maken van de elementen waarvoor ze bedoeld zijn en, en ook weer de logische opbouw van je pagina's, dat is eigenlijk wat valt onder kwaliteit. Nou, vindbaarheid hoef ik denk ik niet zozeer uit te leggen. Het heeft enerzijds te maken met zoekmachines, maar ook vooral gewoon ook met de scanbaarheid van je pagina's. Dus staat alles op de logische plek en kun je het makkelijk vinden. Cross-browser compatibility en multi-device compatibility, dat spreekt ook voor zich. Een van de markten die daar heel erg in opkomst is natuurlijk de tablets. Dingen zoals de iPad en dat soort mooie apparaten. Het bereiken van doelgroepen, dat spreekt ook een beetje voor zich, denk ik. Dus het heeft deels te maken met mensen zoals Nieuws, die een beperking hebben. Maar ook hier geldt eigenlijk weer dat ook zoekmachines gewoon een belangrijke doelgroep is. En laten we ook vooral niet de ouderen uitvlakken. En de snelheid en de duurzaamheid en de flexibiliteit, dat zijn dingen waar ik straks nog even op wil terugkomen. Als je kijkt naar die 6 categorieën, dan zou je kunnen zeggen dat voor aanvang van een project zou je zelf kunnen definiëren wat eigenlijk de focus is voor dat project. Als je bijvoorbeeld heel goed vindbaar wil zijn in zoekmachines en je wil ook zorgen dat het werkt in meerdere browsers en meerdere apparaten, dan zul je zien dat als je daarop stuurt, dat het automatisch ook effect heeft op die andere pijlers. Dus als je zorgt dat het logisch is opgebouwd, zodat het voor zoekmachines beschikbaar is, dan ga je ook automatisch winnen op de kwaliteit, op de scanbaarheid van je pagina, en je gaat ook automatisch winnen op de gebruiksvriendelijkheid. Dat betekent dus dat je eigenlijk niet al die richtlijnen hoeft mee te nemen in je project, maar je kunt ook gewoon kiezen, ja, we gaan nu deze focus kiezen en daar gaan we op sturen. En daar ga je automatisch mee winnen. Als je kijkt naar de manier waarop huizen worden gebouwd, wat wij allemaal zien bij een huis is dat we zien alleen maar de muren en het dak. En dat is meestal waarop we een huis gaan kopen. De truc is eigenlijk dat het allemaal steunt op een fundering. En die fundering is eigenlijk cruciaal voor het huis. Als je die niet hebt, dan stort het hele boel in elkaar. Dat zien we één keer in de zoveel tijd weer in Amerika als er weer een of andere orkaan voorbij komt. Voor websites geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet eigenlijk beginnen met een hele goede fundering. En die fundering die zit hem echt in de kwaliteit van de opbouw van je pagina, de kwaliteit van code, dat soort onderdelen. Nou, zoals gezegd, we hebben een aantal tips en trucs op een rijtje gezet. We hebben dat samengevat in een top 9,5. Top 9,5 zou je kunnen afvragen waarom in godsnaam niet gewoon een top 10. Nou, die laatste is eigenlijk niet helemaal een tip, maar volgens mij blijft het ook beter hangen als we het hebben over een top 9,5. Dus dat leek me een goede insteek voor de samenstelling ervan. De eerste is eigenlijk gelaagd bouwen. En gelaagd bouwen is misschien een beetje een open deur. Ik denk dat veel van jullie ook werken volgens het MVC-model. Dus Model View Controller. En dat doet eigenlijk een beetje datzelfde. Dus je hebt een datalaag, je hebt een visuele laag en je hebt een interactielaag eigenlijk als je kijkt naar de toegankelijkheid van producten. Dus in de datalaag wordt alle content gegenereerd. In de visuele laag heb je de opsmuk met CSS en plaatjes en dat soort dingen. En die interactielaag is eigenlijk waar je mensen met zoals Nieuws mee gaat helpen. Dus daar de juiste interactie kiezen gaat je echt veel winst opleveren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemiddelde fotocarousel. Fotocarousels worden vaak opgebouwd op basis van JavaScript. Als je JavaScript vervolgens uitzet, dan in sommige gevallen blijft er niks van over. Dan zijn de plaatjes weg, dan heb je geen teksten meer. En in sommige andere gevallen blijft er gewoon een heel netjes URL'tje over. Dus mooie lijstjes met een losse foto en losse tekst. En dat is eigenlijk wat je wilt, want je wilt alle informatie die je op de pagina hebt staan, wil je eigenlijk ook beschikbaar maken voor mensen met een andere laag. Sorry, ga je gang.
Ik heb
Ja.
En toen was er één aspect rondom dat het zonder ja te kunt allemaal
ja.
Moest werken. Maar dat was toen een tijd nog een beetje van oké, je had een drop downlist en zonder on-change event moest het zeg maar ook een blokje daarnaast zijn.
Ja. Wat je merkt bij heel veel van die jQuery scripts is dat het inderdaad een beetje aan de haal gaat met je DOM, dus met je document object model. En dat het de structuur van je pagina eigenlijk een beetje stuk maakt. Ook binnen de community van jQuery developers is toegankelijkheid wel echt een heel belangrijk kenmerk nu. En je merkt ook dat de nieuwe plugins die beschikbaar komen, dat die eigenlijk heel erg op die gelaagde manier zijn gebouwd. Dus, dat betekent dat wij als developers niet zozeer daar nog mee aan de slag hoeven, maar dat het eigenlijk al automatisch is afgevangen. Ja, ik denk wel dat het zaak is om je website regelmatig te bekijken zonder dat JavaScript aanstaat. Je kunt het natuurlijk gewoon in je browser kun je het uitzetten. Bekijk dan eens wat er van overblijft. Dat is eigenlijk de voornaamste truc, denk ik. Geeft dat een beetje antwoord op je vraag?
Ja.
Oké. Dan kom je zo nog even op terug op de dynamische content. Een goed voorbeeld van hoe gelaagd bouwen niet zo heel goed werkt, is een van onze eigen websites. Dat is de website van het nieuwe werken. Het is al een wat iets oudere site, dus het is ook iets ouder ontwerp. Maar in ieder geval, op het eerste gezicht gewoon een hele vrij logische indeling. Vier menu items, een groot contentvlak en een aantal relatieve of gerelateerde items. Als je deze pagina bekijkt zonder images, dan blijft er dit van over. En de vraag is eigenlijk, wie is nu de afzender? Is dit een site van Microsoft? Is dit een site van een P&O-bedrijf? Het is eigenlijk blijft er heel weinig van over. Er is geen logo meer, geen koptitels meer. Ze staan er wel, je ziet het niet op de beamer, maar de achtergrond is lichtgroen. En de koptitels zijn allemaal wit. Dus dat blijft, voor mensen die zonder images een website bekijken, blijft er niks van over. Nog even het verschil. Dit is de site op een mooie manier en dit is een site zonder dat soort opsmuk. En ik heb ongeveer 2,5 tot 3 uurtjes geïnvesteerd om die site even aan te pakken en toen bleef er dit van over. Waarbij het ineens wel allemaal weer helder is hoe de pagina is opgebouwd en gewoon alle content weer beschikbaar is. En een van de belangrijkste trucjes die ik daarbij heb uitgehaald is eigenlijk gewoon achtergrondkleurtjes geven aan elementen die plaatjes als achtergrond hebben. Dus gewoon een alternatief bieden. Dus echt die gelaagdheid redeneren binnen je product. Wat mensen ook heel veel gebruiken in websites is display none voor alle zooi die je niet wilt laten zien. Wat is het verschil tussen het linker en het rechter voorbeeld? Kan iemand dat uitleggen?
Het voorbeeld zie je niet. Als ik een screen reader gebruikt, kan ik dat lezen.
Nou, je hebt gewoon afgekeken, of niet? Dat is inderdaad precies het antwoord. Dus als je dit voorbeeld gebruikt, dan is het echt daadwerkelijk geen onderdeel meer van de pagina. Het staat wel in de broncode, maar met een screenreader zie je het niet. Leest hij het dus ook niet voor. En het rechtervoorbeeld is gewoon iets wat uit het scherm staat. Maar wat wel gewoon nog kan worden gelezen door een screenreader. Dit is bijvoorbeeld enorm handig als je het hebt over inleidende teksten voor een pagina. Of bijvoorbeeld legends voor formulieren. Dat soort onderdelen. Tip 2 is eigenlijk de dynamische content. Wat we heel vaak doen is dat we de belangrijkste informatie op een pagina wegstoppen in een hele mooie Silverlight tool of in een hele mooie Flash tool of een hele mooie JavaScript omgeving. Dat soort informatie is eigenlijk niet scanbaar. Zeker Silverlight en Flash niet. Is best moeilijk scanbaar voor zoekmachines en dus ook voor screenreaders. Dat betekent dus dat de belangrijkste informatie op een pagina eigenlijk FTSE is. En dat het dus ook niet wordt geïndexeerd door zoekmachines. Wat je daarmee kunt doen is dat je ook daarin weer een soort gelaagde versie voor kiest. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is Silverlight en Flash werken heel vaak op basis van XML of XAML. En je kunt eigenlijk die informatie ook op een andere manier uitlezen en het gewoon presenteren in een HTML-format. Wat dus een prima alternatief is voor zoekmachines en voor screenreaders, zodat die informatie in ieder geval beschikbaar is. Een goed voorbeeld daarvan is onze ERP-TV-website. Kennen jullie die website toevallig? Is een website waarin onze partners eigenlijk uitleggen wat de rol is van Dynamics ERP in hun bedrijf. als we deze website uitkleden, dan blijft er dit van over. Want alles is eigenlijk weggestopt in Silverlight. En dat betekent dus dat geen van de informatie beschikbaar is voor mensen zoals Niels, die ook gewoon een bedrijf heeft en misschien ook wel baat heeft bij Dynamics ERP. Maar eigenlijk nul informatie daarover kan vinden. Als je bijvoorbeeld hebt over het toegankelijk maken van video, dan is het, dit is een Silverlight videoplayertje. Het is gewoon alleen maar de code voor één video. Je kunt eigenlijk op een vrij simpele manier, door twee andere formats aan te leveren, ook die video beschikbaar maken voor andere devices, zoals mobiele telefoons of voor tablet PC's en dat soort dingen. Eigenlijk met hele kleine simpele wijzigingen, want het is alleen maar gewoon twee vinkjes. Hé, wat gezellig. Met twee extra vinkjes in een video rendering programma kun je gewoon eigenlijk relatief eenvoudig je video beschikbaar maken voor meerdere devices. Derde tip is eigenlijk de bediening van je pagina's. Heeft een van jullie al wel eens een website geprobeerd compleet te bedienen zonder een muis? Jij mag niet antwoorden, Niels. Ja? Wat waren de conclusies? Kon je overal nog bijkomen? Ja. Ja, want eigenlijk de elementen die ik zojuist noemde, dus weet je, Silverlight en Flash, die zijn ook best lastig te bedienen binnen de normale structuur van je website. Dus je kan eigenlijk niet zo makkelijk met een taptoets daarin komen. En een van de belangrijkste dingen die je gaat merken als je een website gewoon bedient met alleen maar een toetsenbord, is dat de mouse oversteeds in heel veel gevallen wegvallen. En wat we tegenwoordig veel meer zien is dat je, door even met je muis over een helpbuttentje of zo heen te gaan, dan krijg je de uitleg bij dat element. Maar die informatie is eigenlijk niet beschikbaar als je er met je taptoets doorheen gaat. Dus dat, de consequentie is dan dat er informatie eigenlijk afgeschermd is voor mensen met een beperking. En vaak is dat best wel cruciale informatie. En wat je ook merkt is dat als je met een taptoets door een website heen gaat bewegen, dat er vaak een soort van onlogische volgorde zit in de elementen op een pagina. En dat geldt dan meer met name voor die dynamische content, dus voor de Flash en Silverlight elementen. Wat een heel mooi voorbeeld is van een wel toegankelijke dynamische omgeving en ook met name met alleen maar een toetsenbord is de YouTube Video Player. Die kun je dus volledig besturen met alleen maar je toetsenbord. Dus je kunt ook het volume harder en zachter zetten. Je kunt skippen in de video. Volgens mij is de YouTube Player van nu volgens mij in HTML5 gebouwd en dus daarmee ook volledig toegankelijk. Maar het kan ook gewoon prima in Silverlight of in Flash. De vierde tip is eigenlijk, wie zet altijd die outline elementen uit als die een website aan het ontwikkelen is? Niemand van jullie? Geen front-end developers in de zaal waarschijnlijk. Okay, wat je hebt is dat als je linkjes op een pagina hebt, is dat als je daar met je taptoets doorheen gaat, krijg je altijd zo'n heel mooi kringellijntje eromheen. En dat vinden heel veel designers en dus ook heel veel front-end developers vinden dat lelijk en dan zetten ze dat uit. Alleen dat is ongeveer de enige manier. Ben je designer? Ja, sorry. Sorry. Vind jij het ook lelijk of niet? Die lijntjes eromheen? Ja. En wat je eigenlijk merkt is dat je kan het wel uitzetten, alleen dan moet je het oplossen met een active state. Dus als je een active state van een element aanmaakt, dan kun je in ieder geval, krijg je in ieder geval feedback als gebruiker waar je op dat moment bevindt in de pagina. En wat ook een heel goed voorbeeld is van gebrekkige user feedback, is eigenlijk een display blok op linkjes. Dit is ik kwam dit tegen op een website van een ziekenhuis in Groningen. Het linkje was alleen maar dit balkje. En ik zat toevallig op dat moment even op een tablet PC te werken en ik wilde zeg maar gewoon daar klikken. En dat deed dus niks, want dat is geen link. Nou, als je dus al die linkjes gewoon een display blok geeft, wat eigenlijk echt 1 seconde werk is, dan is dat hele groene vlak eigenlijk de link. Het is eigenlijk een hele simpele manier om ook dingen zoals een touch device of een mobiele telefoon en dat soort dingen, om dat soort informatie makkelijk bereikbaar te maken. Nog een ander voorbeeld, en dit is helaas een iPhone. Ik kon geen voorbeelden vinden van de Windows Phone 7. Je kunt door middel van de verschillende inputvelden, dus gewoon de verschillende types eigenlijk opgeven, kun je verschillende toetsenborden oproepen bij mobiele devices. En dan kan je zeggen, ja, lekker belangrijk. Maar uiteindelijk is dit voor mensen die wat meer moeite hebben met dat soort apparaten. Denk aan zeg maar, moeders of schoonmoeders of dat soort dingen. Die vinden het gewoon enorm lastig om op die kleine devices... Ja, ik zou je niet overal buitensluiten, nee, sorry. Ook voor nieuws is het handig. Maar dit is eigenlijk een hele kleine wijziging waarmee je heel veel meer gebruiksvriendelijk bent eigenlijk. En ook een hele goede input teruggeeft aan de gebruiker over wat hier eigenlijk wordt gevraagd aan input. Dus of het gaat om een telefoonnummer of dat het gaat om whatever it is. En wat ook een heel vaak vergeten feedback is naar gebruikers is gewoon, hey, de applicatie is even aan het nadenken. Geef me even 2 seconden, dan sla ik het voor je op. Geef gewoon aan hoe lang je nodig hebt of hoe lang de applicatie nodig heeft om informatie op te slaan. En geef dat soort feedback ook aan gebruikers. Want hoe vaak mensen van die dubbel gaan zitten klikken op schermpjes, dat is echt belachelijk hoog, dat aantal. Tip 5 is eigenlijk een beetje wat Niels ook net aangaf. De structuur van je pagina en met name de structuur van je content. Wat je heel veel ziet is dat mensen vergeten om headings te gebruiken of vergeten om lijstjes echt als daadwerkelijk lijstjes op te maken. Dus dan gaan ze allerlei tabelletjes maken of dat soort dingen. Kies gewoon de elementen die echt daadwerkelijk worden bedoeld met die omgeving. En gebruik ook goed die kopregels, want die zijn eigenlijk heel belangrijk voor zoekmachines. En die zijn ook heel belangrijk voor mensen met een screenreader, want die gebruiken eigenlijk die kopregels om te scannen op welk gedeelte van de pagina ze moeten zijn. Er zit een toeltje in de Firefox Web Developer Toolbar. Ik neem aan dat jullie die allemaal wel gebruiken. Wie niet? Nou, gelijk installeren, heel belangrijk. Weliswaar in Firefox, maar moet kunnen. Wat je kunt doen is op basis van, er zit een minuutje in information en dan kun je daaronder de document outline kiezen. Die geeft eigenlijk die headerstructuur aan van de pagina. Dus je kunt eigenlijk zien wat voor zoekmachines en voor screenreaders eigenlijk de belangrijkste informatie is op de pagina en hoe dat zich verder verhoudt. Er zijn heel veel websites waarbij je gewoon alleen maar H2'tjes krijgt of alleen maar H4'tjes krijgt. En daarmee geef je dus eigenlijk helemaal geen verschil in waarde of geen diepte in je informatie aan. Dit is een hele handige tool voor developers om even te weten of je op de goede weg bezig bent. Alt teksten, dat is echt een van de eerste dingen die mensen roepen als je het hebt over toegankelijkheid. Is ook daadwerkelijk belangrijk. Wat je hier ziet is een voorbeeldje van onze Hotmail website, onze nieuwe Hotmail campagne. Dit is eigenlijk één plaatje in dat geval. En wat je eigenlijk liever hebt is dat al die tekst die in dat plaatje staat niet in het plaatje zit, maar gewoon als tekst te lezen is. Dan kun je dat met de QFON in de juiste fonds gooien. Mocht je er dan voor kiezen, zorg dan in ieder geval dat de alt-tekst een soort samenvatting is. Heel vaak kiezen mensen dan voor het woordje image of dat soort kromme omschrijvingen. Het mag ook best een samenvatting zijn van de afbeelding die je hebt. Wat een goed voorbeeld daarvan is eigenlijk deze. Een grafiekje over het gebruik van IE6 die goddank naar beneden gaat. En de samenvatting daarvan mag prima gewoon in een zin worden samengevat. Als alt-tekst voor de afbeelding. Dus dit is een prima alternatief voor al die informatie. Wat mensen dan vaak gaan doen is dat ze eigenlijk eerst een tabel gaan maken met al die gegevens erin. En dan die tabel met JavaScript gaan omvormen tot een hele mooie grafiek. Ja, dat is eigenlijk, het is leuk, maar het voegt aan de toegankelijkheid niet zo heel veel toe. Daarnaast is er gewoon sowieso wel veel verwarring over het juiste gebruik van alt-teksten. Een alt-tekst mag ook gewoon leeg zijn. Een alt-tekst moet wel altijd op het image-element zitten, maar het mag ook een lege alt-tekst zijn eigenlijk. Met name als het voor decoratieve afbeelding gaat, dus bijvoorbeeld achtergrondjes of dat soort dingen. Ik zie ook heel vaak alt-teksten zoals loading of input here of dat soort onzin. Dat kan je ook gewoon allemaal weglaten en ook voor bullets mag het gewoon wegblijven. Waar het wel voor gebruikt moet worden, zijn inderdaad die navigatie-elementen, grafieken, dat soort informatie. En een ander voorbeeldje van contentstructuur is eigenlijk de eenduidige links. Hoe vaak je niet lees meer of klik hier of dat soort onzinnige samenvattingen ziet van een link. Dat is echt bedroevend. Toevallig gisteren was er op de stand bij ons iemand die liet zijn e-commerce site zien, waar hij eigenlijk best wel trots op was. En iedere alt-text op de pagina was click for more about this article. Waarmee dus echt de vindbaarheid van al zijn producten die hij in zijn webshop had zitten, eigenlijk voor zoekmachines identiek is. Dus had verder geen titel op ieder product. Dus alle producten zijn eigenlijk gelijkwaardig voor Google en Bing en dat soort zoekmachines. Dus dat is enorm zonde. Je kunt dan eigenlijk beter kiezen voor lees verder over toegankelijkheid in plaats van lees verder. E-mailadressen moet je gewoon volledig uitschrijven. Dat is ook veel logischer, zodat je weet waar je naartoe gaat mailen. En als je dan toch ervoor wil kiezen om het een beetje beperkt te houden. Dit is een voorbeeldje wat ik heb gehaald uit zo'n mooi tekstballonnetje om aan te geven hoeveel reacties er zijn op een blog. En wat je dan kunt doen is gewoon met een spennetje het woordje daarachter weghalen. Dat kun je dan dus met wat ik net liet zien, met dat position absolute en dan left -999 AM. Kun je hem gewoon buiten beeld plaatsen. Maar je houdt wel die informatie beschikbaar voor mensen die met een screenreader lezen. En dan staat er niet alleen maar een linkje 19, want dat is voor niemand duidelijk wat dat dan is. Tip 6, formulieren. Wat we tegenwoordig doen, inderdaad op basis van jQuery met name, is heel veel gave elementjes gebruiken in formulieren. Zoals bijvoorbeeld zo'n datepicker. Wat er vaak gebeurt is dat als je die datepicker aanzet, dat vervolgens normale invoer van zo'n element niet meer mogelijk is. Dus je kunt niet meer gewoon een datum invoeren. Heb jij daar een mening over, nieuws over hoe dit soort dingen werken?
Op zich, als de tabellen ruim genoeg opgezet zijn, dan gaat het op zich nog wel, in mijn geval nog best goed. Want ik heb vooral motorische problemen en problemen met overzicht, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar op zich, ik voer meestal liever gewoon met mijn spraakkenning of met het toetsenbord, als het zo uitkomt, een datum in. Dat
ja.
is op zich ja. makkelijker dan.
Ja, want het is gewoon eigenlijk, dit is denk ik te krap voor jou.
Het zou minder krap kunnen.
Ja, precies. Ja. Het zou minder krap kunnen. Ja. Nou, wat ook lastig is, is dat je tegenwoordig met HTML5 een aantal nieuwe inputtypes hebt gekregen, waarvan de toegankelijkheid nog niet helemaal is uitgekristalliseerd volgens mij. Een van de nieuwe elementen is zo'n numeriek veld, waarbij je met plus en min, of met beltje naar boven en naar beneden, kun je de waarde veranderen. Heb je daar nog een mening over, Niels?
Nou, op zich, dat gaat dan nog
deze kleine dingetjes?
Die dan weer niet. Maar nee. Nee. Op zich, als maar zo bijvoorbeeld weer wel. Dus als het horizontaal verschuiven is makkelijker dan.
Dus die sliders die werken voor jou wel?
Sliders werken op zich redelijk, ja.
En is nu voor jou duidelijk wat je bij de totale prijs als minimum en maximum waarde hebt?
Maar ik zit er nu ook verkeerd voor. Dus nu sowieso niet. Dat is ook zoiets. Als ik er verkeerd voor zit, heb ik een probleem. Dus ik moet altijd zorgen dat ik goed.
Ik vond deze wel mooi. Toevallig heb ik. Ik ga volgende week ga ik trouwen. Dus ik moest even een huwelijksreis boeken. En toen ging ik even naar. Dat moet ook gebeuren, dat hoort erbij, schijnt. Ik vond het niet zo belangrijk, ik wilde eigenlijk gewoon werken, maar ja goed, het moest. Ik ging naar vliegtickets.nl om die tickets te boeken. Toen zag ik dit ding. Ik was ook ondertussen een beetje de presentatie aan het voorbereiden en dat soort dingen. Toen dacht ik van, wat zijn die sliders? Wat ga ik nou selecteren? Wat is nou vertrektijd in dit geval? Wat is nou minimum en maximum waarde? Wat er dus gebeurt is dat pas op het moment dat je dat ding indrukt, dan verschijnt de minimum tijd. Dan kan je hem
dat werkt dus niet.
Nee. En dan kan je hem dus verschuiven. En dan verandert die tijd. Maar er zit ook nog een soort van vertraging op. Ik dacht echt, ja weet je. En als ik dus JavaScript uitzette, dan kon ik het dus helemaal niet doen. Kon ik helemaal geen minimum en maximum tijd aangeven. Ja, wat mij betreft niet zo heel erg. Ik raakte al een beetje verward. En op zich, ik zit best veel achter de computer. Dus. Wat je ook heel vaak ziet, is dat formulieren enorm complex zijn. Enorm lang zijn en dat er eigenlijk van tevoren onvoldoende wordt aangegeven wat er nou precies wordt verwacht van mensen bij de invoer van zo'n formulier. Een van de goede voorbeelden daarvan vind ik altijd ticketmaster.nl. Als je kaartjes voor een concert wil reserveren, dan heb je meestal 5 of 10 minuten om die reservering ook rond te maken. En dan kom je er bij pagina 5 ineens achter dat je je creditcardgegevens in de buurt moet hebben. Of dat je dan zit ik op mijn werk en dan denk ik, dan laat ik het maar dan maar niet naar het concert.
Je kunt geen rosterplaatsen reserveren, dat kan alleen telefonisch.
Ja, ook dat is weer lastig. Ja. Wat je in ieder geval merkt is dat, dat als je gewoon van tevoren aangeeft wat mensen nodig hebben bij de invoer van een formulier, dat dat gewoon enorm helpt voor iedereen. En dat is niet alleen voor mensen met een beperking, maar dat is gewoon voor iedereen heel fijn om van tevoren te weten. En geef ook gewoon aan hoe lang het ongeveer gaat duren om een formulier in te voeren en hoeveel stappen je nog hebt te gaan.
En nog wel één dingetje. Kijk ook of je misschien per fase waar je bent een nieuw veld kan laten zien. Ik zie dan, nou in dat geval zie ik daar een hele rij formulieren, maar de eerste stap die ik moet invullen is mijn naam. Als ik op enter druk, je kan ook bedenken dat je dan pas het volgende veld krijgt over overzicht gesproken.
Dus dat je het echt opdeelt in allerlei kleine stapjes?
Doen we niet veel, maar ik zou het persoonlijk erg prettig vinden. Dus voor iedereen is het, dat is ook wel belangrijk, het is voor iedereen dus ook weer anders, hè. Het is maar de vraag, de een wil wel in één keer dat hele overzicht en de ander niet. En dat is dus iedere keer die balans proberen te vinden. Ja. Dat blijft lastig natuurlijk.
Ja, denk je dan dat je dan misschien verschillende versies van een formulier moet opgeven? Of?
Nou, ik denk dat je veel meer wat dat betreft gebruik kunt maken van veel websites bevatten tegenwoordig enige vorm van profieldata. Op het moment dat ik aan kan geven dat ik een bepaalde voorkeur heb, kan je die voorkeuren opslaan en dat weer teruggeven.
Ja.
Dat zijn dingen, zo zou je ermee om kunnen gaan.
Ja. Oké. Volgende puntje, standaarden. Nou, dat had ik net ook al even aangegeven. Dus gebruik elementen waar ze voor bedoeld zijn. Dit voorbeeld, ik ging echt bijna stuk toen ik dit zag. En ik weet niet zo goed of het nou positief of negatief is. Ik heb er in ieder geval hard om gelachen. Maar wat hier dus staat is dat er zijn twee elementen op de pagina toegevoegd. Dus een H2 en een H3. Waar vervolgens niks in staat. Maar die zijn er dan ingezet om te voldoen aan de webrichtlijnen. Nou, volgens mij is dat een beetje alsof je wel zeg maar, de gordel om je arm doet. Zodat de politie je niet aanhoudt omdat je geen gordel om hebt. Maar je vergeet vervolgens dat ding ook in die klem te doen. Dus dat je, als je dan een goed ongeluk hebt, dan ben je alsnog gewoon, lig je alsnog met je hoofd door de vooruit. En volgens mij, weet je, je moet het niet doen omdat het verplicht is. Je moet het doen omdat je weet wat de waarde is en het op de juiste manier inzetten. Dat over standaarden. Er zijn een aantal handige tools beschikbaar voor de validatie van je website. En dat gaat je enorm veel helpen. Ik denk dat jullie allemaal wel de WDG7 validatie tool kennen. Deze geeft eigenlijk informatie terug over de volledige of je code eigenlijk volledig is. En of je het allemaal op de juiste manier hebt ingezet. Ik gebruik hem vooral veel om te kijken of ik waarom de fouten eigenlijk in de pagina zitten die ik op dat moment op het scherm zie. Maar er is daarnaast ook nog een hele handige tool van de webrichtlijnen. Die scant op de eerste 47 van de 125 richtlijnen. En die geeft eigenlijk heel veel informatie terug over de toegankelijkheid van je website. Het is eigenlijk een hele handige tool. Je kunt gewoon een URL invoeren. En vervolgens gaat hij die scannen. En je kan hem volgens mij ook opgeven dat hij de pagina's achter de links ook meeneemt in de scan. Nou, enorm handige tool. En volgens mij, weet je, of je nou wel of niet wil voldoen aan de webrichtlijn, dit gaat je sowieso helpen met het op de juiste manier opbouwen van je pagina. En eigenlijk het laatste punt, de URL's. Volgens mij zijn we het allemaal wel over eens dat de onderste URL iets handiger te lezen is dan de bovenste URL. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Dus zorg gewoon dat je een goede rewrite hebt van de URL's. Maar wat ook een heel vaak vergeten probleempje is de 404 pagina's en de 500 pagina's en de 301 pagina's. Gebruikers hebben echt geen flauw idee wat een 404 is of wat een 500 is. En als je gaat kijken op de producten op internet, dan is het over het algemeen staat er gewoon een kaart en 500 error. En dan weet je eigenlijk nog steeds niet waar je nou aan toe bent. En probeer dan eens te bedenken dat het een niet zo heel erg geavanceerde gebruiker is. Die inderdaad gewoon volledig de weg kwijt is op dat moment. Volgens mij is de 404 pagina bovendien gewoon een enorme goede plek om een goede grap uit te halen met je gebruikers. Je ziet steeds meer van die hele grappige 404 pagina's. Volgens mij moeten we daar gewoon meer in investeren. En dan nummertje 9,5. Wat je eigenlijk ziet aan de voorbeelden die ik zojuist geef, is dat het eigenlijk allemaal hele kleine tweakjes zijn. En daarmee wil ik eigenlijk alleen maar aangeven dat toegankelijkheid helemaal geen rocket science is. Het is vooral heel erg logisch nadenken en je verplaatsen in die eindgebruiker. Gewoon om te snappen hoe het is om met niet al te veel voorkennis een website te gebruiken. We hebben daar een toeltje voor ontwikkeld. Dat heet Kleedje Sighted. Misschien hebben sommigen van jullie het al gezien op de stand. Altijd goed in Harley. Heeft een van jullie een site die hij graag wil laten scannen? Oh, dat zou goed kunnen, want dat is denk ik afgeschermd. Ah ja, dat ga ik dan doen. Ja, oké. Okay. Iemand anders die wel een site heeft waar ik wel makkelijk bij kan komen? Ja, jij stak je vinger op? Oh, dat dacht ik. Ja. Iemand een site? Nee? Ja. Jullie maken geen sites. Oké, wat we eigenlijk doen met Kleedje Site is we bieden een bookmarklet aan. En met die bookmarklet kun je je site eigenlijk strippen van JavaScript en afbeeldingen en CSS. En dat is gewoon een klein knopje bovenin. En wat er dan overblijft is eigenlijk de inhoud van de pagina zoals zoekmachines hem zien. En zoals ook mensen met een screenreader hem zien. En dan is nu de vraag eigenlijk... is nog duidelijk dat we op exact online zijn. Bovendien krijg je hier enorm veel... Ja, dat is ook niet zo heel handig. Wat we eigenlijk hiermee willen doen is op een hele laagdrempelige manier aantonen... dat heel veel sites onvoldoende rekening houden met toegankelijkheid. Als nieuws naar deze pagina gaat, dan krijgt hij eerst al die links... waarvan nog steeds niet duidelijk is dat hij bij exact is, volgens mij. Ik zie nergens exact staan. Oh ja, hier zijn wij contact.
Ja, maar dat duurt wel even voordat ik daar ben.
Ja, het duurt even voordat je daar bent. En vervolgens krijgen we hier pas de daadwerkelijke inhoud van de pagina. En ook dan is nog steeds onduidelijk dat we bij exact zijn. Je kunt wel contact opnemen, maar met wie is ook nog een beetje onduidelijk. Ik wil niet zeg maar nu exact belachelijk gaan zitten maken. Maar wat je gewoon merkt is dat er in heel veel gevallen nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. En... eigenlijk met de tips en trucs die ik net aangaf, gewoon de goede structuur van je pagina houden, de kopregels, heb je eigenlijk heel makkelijk die winst te pakken en ben je ook veel beter vindbaar. Er zijn een aantal vooroordelen in de wereld over waarom toegankelijkheid eigenlijk niet zou moeten worden gedaan. Een van de vooroordelen is dat toegankelijkheid meer kost. En het spijt me dat te moeten zeggen, maar het is inderdaad een klein beetje waar. Het geval is eigenlijk dat als je de eerste keer een toegankelijke site gaat bouwen, dat je een soort van leercurve door gaat maken. Je gaat op een andere manier werken en dat kost gewoon iets meer tijd. Maar wat we merken bij Microsoft is dat naarmate we meer projecten doen, die investering eigenlijk best wel klein is. Het is ongeveer 5% meer tijd in ontwikkeling, hebben we uitgerekend. En uiteindelijk is die investering het meer dan waard als je bedenkt dat je veel minder investering kwijt bent aan je... marketingcampagnes en dat je daar een veel groter bereik mee hebt. Die 25% meer bereik is natuurlijk best wel waardevol in dat opzicht.
Gaat het er dan 80% te halen of die 100%?
Nee, dat is echt die 80% al. Dus als je gewoon die quick wins doet, dan heb je eigenlijk al dan heb je gewoon echt al een behoorlijke investering gehaald. Ja. Ja, het valt nog wel mee, want er zijn tegenwoordig wel wat open source tools waarmee je die ontiteling kunt maken en het gaat redelijk snel. Maar het is inderdaad wel een investering. Ja, absoluut. Een ander veelgehoord argument is, ik heb geen blinde bezoekers. Nou, dan heb je sowieso niet helemaal helder wie daar eigenlijk precies de doelgroep is. En volgens mij, weet je, we willen allemaal wel graag dat de zoekmachines langskomen. Dus die heb je wel, die hebben we eigenlijk allemaal. En volgens mij is dat ook meer dan voldoende motivatie. Wat dan heel veel klanten ook geroepen is, ja, maar als ik een toegankelijke site ga bouwen, dan wordt het geen mooie site en wat kan ik daar dan nog mee doen? Ik denk dat we met de toegankelijke website van Microsoft, maar er zijn ook nog een aantal andere voorbeelden in Nederland, onder andere Alles Toegankelijk, wat ook echt best wel een behoorlijk mooie site is. Het is eigenlijk een platform waarop niet alleen digitale toegankelijkheid, maar alle vormen van toegankelijkheid eigenlijk worden uitgelicht. Het zijn allemaal gewoon hartstikke mooie websites en onwijs een mooie huisstijl. En volgens mij is het ook zo dat als je gewoon voldoende contrast aanbrengt in je website, dat het eigenlijk ook daarmee een mooiere site wordt. En ik was eigenlijk benieuwd Hebben jullie nog redenen waarom je toegankelijkheid niet zou willen implementeren in je project? Nee? Ik versta het niet helemaal, sorry. Ja. Oké. Okay. Ja, dus de opmerking is, soms zijn er platformen die, bijvoorbeeld CMS-systemen, die eigenlijk onvoldoende toegankelijkheid ondersteunen. Dat is in zekere mate is dat waar. Maar ook voor de platformen die Microsoft biedt, want ik neem aan dat je het dan hebt over SharePoint onder andere. Ja. Ja. Ja, dus het gaat eigenlijk ook een beetje om de editor die je dan noemt. Ja, er zijn voor de meest gebruikte editors zijn er inmiddels patches beschikbaar voor accessibility. Dus die kun je gewoon installeren en daarmee is eigenlijk de editor ook automatisch in staat om goede toegankelijke content te leveren. En ook voor platforms als SharePoint hebben we gewoon toolkits eigenlijk die je gewoon kunt installeren en die je gewoon vervolgens helpen met die toegankelijkheidsslag. Goede vraag zou dan zijn, waarom zit het niet standaard in SharePoint? En het antwoord daarop is, ik weet het niet. Volgens mij is daar nog iets van werk te doen voor mij en mijn team. Nou, tenslotte hou je inderdaad gewoon altijd goed die zes pijlers in gedachten. Bedenk gewoon wat je focus is binnen je project en kijk hoe je daar toegankelijkheid in kunt verweven. En bedenk gewoon dat het altijd een investering is die je gaat terugverdienen doordat je een groter bereik hebt en doordat je beter vindbaar bent. Dat was hem. Ik heb nog een aantal linkjes. Onze eigen Microsoft toegankelijk site. Kleed je site uit, gebruik die vooral. En die toetsen van de webrichtlijnen vind je op webrichtlijnen.nl/toetsen. En de validatietool van de WDC-richtlijn is uiteraard ook erg handig. En nou, je kunt mij altijd mailen of twitteren. Laat ook vooral weten wat je van de talk van vandaag vond. Dankjewel. Oh ja, we hebben ook nog een LinkedIn-groep. Heel goed dat je dat doet. We hebben een groep op LinkedIn waar we eigenlijk developers uitnodigen om mee te denken over wat toegankelijkheid biedt. Wat toegankelijkheid betekent voor jou als developer. En daarin kunnen we ook... We zijn eigenlijk op zoek naar input van jullie om te kijken hoe wij onze producten en onze software kunnen verbeteren. Om jullie beter van dienst te kunnen zijn. Dus word daar ook absoluut lid van. Zijn er nog vragen? Inmiddels wel. Ja. Zijn er nog vragen? Ja, JavaScript uitstaan. De vraag is of je inderdaad kunt meten of mensen wat voor tools mensen gebruiken voor op een toegankelijke manier jouw website benaderen. JavaScript uitstaan, dat kun je meten. Dat zit gewoon eigenlijk in de meeste analytics programma's. En volgens mij screenreader zitten daar niet in, denk ik. Op zich wel een goede vraag. Ik ga daar eens even achteraan. Ja, je kunt natuurlijk met user agents kun je wel wat afvangen, maar weet niet of, want het vaak is het een laag bovenop je browser, niet zozeer. Ja. Wel een goede vraag. Daar ga ik nog even naar kijken. Iedereen?
Ja, iedereen met een beperking inderdaad.
Ja.
Je weet nu niet hoeveel mensen er überhaupt.
Ja, maar ik zei net al van, ik ben niet slechtziend, ik ben niet blind en ik ben niet slechthorend en ik ben niet doof. Maar ik heb wel last van de complexiteit. Als een website de verkeerde structuur heeft, als ik daar al last van heb en ik ben een geoefende computergebruiker, net als Jeroen, dan heeft iedereen die geen geoefende computergebruiker is, maar wel gewoon moeite heeft om zijn weg te vinden, heeft er ook last van. Dus het argument dat je niet weet of je hoeveel blinde bezoekers je hebt, of hoeveel dove bezoekers gaat het nog niet op voor de reden om niet aan toegankelijkheid te werken, wat mij betreft. Maar goed.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat je het eigenlijk niet weet nu, omdat niet iedereen toegang heeft tot je website. Omdat ook de zoekmachines eigenlijk niet alle informatie goed kunnen vinden.
Een flash moet je gewoon niet gebruiken eigenlijk. Dat is eigenlijk...
Ja, maar dat wilde ik eigenlijk niet zeggen als Microsoft zijn.
Ja, maar ik ben nog niet helemaal...
Nee. Biedt een alternatief.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als je kan... Mijn grootste probleem met dat type content is dat meestal vergeten wordt dat je dan dus ook de tekst niet meer kan vergroten. Als het niet goed staat ingesteld, werkt Ctrl Plus niet meer.
Binnen Silverlight.
Binnen Silverlight of hoe dan ook, zeg maar.
Ja.
En dan heb je dus een probleem. Bijvoorbeeld om maar eens iets te doen.
Ja, weet je, en kijk, in principe kun je al die tools wel gaan gebruiken als het maar gelaagd is opgebouwd en je gewoon een alternatief hebt voor die dynamische contentstukken. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nog meer vragen?
Wil je de Tech Days site uitleggen?
De Tech Days site?
Ja.
Ja, dat wil ik wel.
Is het gelukt met pak?
Het is in ieder geval duidelijk wie de afzender is. Er zit een logische structuur in. Je kunt makkelijk bij de verschillende onderdelen van de navigatie komen. Dus het is redelijk gedaan. Ik heb er wel hard voor moeten knokken hoor. Ja. De site was eigenlijk al gebouwd toen ik bij Microsoft kwam werken een aantal maanden geleden. Tenminste, de outline stond al. Toen hebben we op basis van een aantal slagen, een aantal iteraties, hebben we de toegankelijkheid erin gefietst. Je kunt het beter vooraf doen dan achteraf, maar het kan. Ja. Nog meer sites die ik mag uitkleden?
Dus Schoonenberg.nl.
Je bedoelt van de gehoorapparaten?
Precies.
Hè?
Ah, collectie links. Ja.
Ja, wat je hier in ieder geval ziet is dat de navigatie wel echt volledig bovenaan staat. En dat er dus dat het best ver zoeken is naar de content. Of in ieder geval ver genoeg. Wat zeg je?
Hij zegt wel maar 6 fouten.
Ja, dat valt wel mee op zich.
Maar dat zegt dus nog niet eens zozeer wat over de content.
Nee. Ja, eigenlijk is dit soort informatie wat zij waarschijnlijk zien als belangrijkste informatie. Dus de call to action zit daar pas. En alle navigatie die daarboven zit is iets minder relevant. Dus je zou het eigenlijk ook moeten omdraaien. Als je bijvoorbeeld op een mobiele telefoon deze website bezoekt, dan heb je eigenlijk enorm veel navigatie die je eerst moet verwerken. Totdat je pas bij de kern komt. Nog andere websites, nog andere vragen? Dankjewel. Een fijne Koninginnedag weekend.